Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag, in deze uitzending, gaan we het onder andere hebben over moeder Teresa. Want op 5 september, vandaag dus, vieren we haar feestdag. Maar eerst starten we de uitzending, naar gewoonte, met muziek. Dit is Reijer met het lied Prins van de Vrede.
Prins
Prins van de Vrede, een lied van Reijer. Beste luisteraars, vandaag vieren we de heilige moeder Teresa. Wie was zij eigenlijk wel? Teresa van Calcutta noemde Agnès Gongsa Boyoaksiou, als ik het juist uitspreek. En ze werd geboren in Skopje op 26 augustus 1910. Als vijfde en laatste kind van Nicola Endrane Boyoaksiou. Ze werd de volgende dag gedoopt en ontving haar eerste communie toen ze 5,5 jaar oud was. Vanaf die tijd was ze vervuld van liefde voor de zielen. In 1928, verlangend om als missionaris te dienen, trad ze in bij de congregatie van de Zusters van Loreto in Ierland. Ze ging naar India in 1929, legde haar eerste gelofte af in mei 1931 en haar eeuwige geloften in mei 1937. En gedurende de 20 jaar dat ze in India les gaf, werd ze bekend om haar naastenliefde, ijver, toewijding en vreugde. Op 10 september 1946 ontving ze van Jezus de oproep om alles achter te laten en hem te dienen in de allerarmsten. In 1948 kreeg ze dan kerkelijke toestemming om haar apostolaat in de slopenwijken van Calcutta te beginnen. De missionarissen van liefde werden een religieuze congregatie van diocesaan recht op 7 oktober 1950 en werden verheven tot een congregatie van pauselijk recht op 1 februari 1965. Het specifieke charisma van de congregatie is het stillen van de oneindige dorst van Jezus naar liefde en naar zielen door te werken aan het heil en de heiliging van de allerarmsten. Om haar missie van liefde uit te breiden, startte moeder Teresa de afdeling van de missionarissen van Liefdebroeders in 1963, de contemplatieve zusters in 1976, de contemplatieve broeders in 1979 en de missionarissen van liefde, de paters, in 1984. Evenals ook de vereniging van medewerkers, leidende medewerkers en de Corpus Christi-beweging voor priesters. Bij haar overlijden, dat was op 5 september 1997, telde de congregatie 3842 zusters werkzaam in 594 huizen in 120 landen. Ondanks een pijnlijke ervaring van innerlijke duisternis reisde moeder Teresa overal heen, bezorgd, zoals Maria bij de visitatie, om de liefde van Jezus over de hele wereld te verspreiden. Zo werd ze een icoon van Gods tedere en barmhartige liefde voor iedereen, vooral voor hen die onbemind, ongewenst en onverzorgd zijn. Vanuit de hemel blijft ze een licht ontsteken voor hen die hier op aarde in duisternis leven. En zo dadelijk, beste luisteraars, gaan we een korte fragment lezen uit de homilie die paus Franciscus heeft gegeven op zondag 4 september 2016 Dat was de dag waar moeder Teresa van Calcutta heilig verklaard werd. Ook gaan we ook samen 15 verbazingwekkende tips voor dagelijkse heiligheid overlopen, eigenlijk de nederigheidslijst van moeder Teresa. Maar eerst wat muziek. We gaan luisteren naar een lied geschreven ter ere van moeder Teresa door de Franse broers Patrice et Roger Martineau. Deze christelijke zangers, muzikanten, hebben ter ere van haar een lied geschreven dat de titel draagt, heel gemakkelijk, Mère Teresa.
À Calcutta ou ailleurs, petite femme en sari blanc, pourquoi sur celui qui meurt penches-tu ton vieux corps tremblant? Est-ce ton Dieu ou bien ton fils qui va mourir? On dirait que tu ne peux vivre sans son sourire. Dis-moi, ma mère, pourquoi l'emportes-tu chez toi? Petite mère alien, face au vent de la haine, y'a que ta voix qui tienne. Contre la loi des grands, ton amour beau, ton amour blanc a vaincu le néant. En cité de la joie, nous voulons comme toi servir nos frères avec toi, mère Teresa. Chez la déesse Kali, vers toi il a tendu les bras. L'enfant de New Delhi, avant qu'il ne meure du sida. Mère tendresse, pourquoi tu pleures? Tous tes enfants s'en vont loger dans ce bonheur. Que tu le rends, dis-moi ma mère, pourquoi montres-tu tant d'émoi? Petite mère indienne, face au vent de la haine, y'a que ta voix qui tienne. Contre la loi des grands, ton amour beau, ton amour blanc a vaincu le néant. En cité de la joie, nous voulons comme toi servir nos frères avec toi, mère, notre mère Teresa. Ce sillon que tu as tracé sur ton front pas trop de labeur traverse le monde entier comme une lance dans nos cœurs. Et près de Dieu, près de ton maître, où à leur tour tous tes enfants te font renaître. De leur amour, tu nous envoies leur joie, tu nous envoies leur joie. Face au vent de la haine, y'a que ta voix qui tienne. Contre la loi des grands, ton amour beau, ton amour blanc a vaincu le néant. En cité de la joie, nous voulons comme toi servir nos frères avec toi, mère, notre mère Teresa.
Mère Teresa, een lied van Patrice en Roger Martineau, twee broers die christelijke muziek maken uit Frankrijk, beste luisteraars, een lied ter ere van Moeder Teresa. Moeder Teresa werd heilig verklaard op zondag 4 september 2016. Dat was eigenlijk tijdens het jaar van barmhartigheid. En we gaan een fragment lezen, beste luisteraars, uit de homilie van Paus Franciscus tijdens die viering. Jezus volgen is een serieuze taak en tegelijkertijd een taak vol vreugde. Er is een zekere durf en moed voor nodig om de goddelijke meester te herkennen in de allerarmste en degene die aan de kant gezet zijn en zich in hun dienst te stellen. Vrijwilligers die uit liefde voor Jezus de armen en behoeftigen dienen, verwachten daarvoor geen dank of beloning, maar zien van dit alles af omdat ze de ware liefde hebben ontdekt. Een ieder van ons kan zeggen: zoals de Heer mij tegemoet is gekomen en zich in mijn uur van nood op mijn niveau heeft neergebogen, zo ga ik hem tegemoet en buig ik me neer voor hen die het geloof hebben verloren of die leven alsof God niet bestaat, voor jongeren zonder waarden of idealen, voor gezinnen in crisis, voor zieken en gevangenen, voor vluchtelingen en immigranten, voor zwakken en weerlozen naar lichaam en geest, voor in de steek gelaten kinderen, voor ouderen die er alleen voor staan. Overal waar iemand zijn hand uitsteekt en vraagt om een helpende hand om op te staan, daar moet onze aanwezigheid zijn en de aanwezigheid van de kerk die steunt en hoop biedt. En ik doe dit terwijl ik de herinnering levend houd aan die keren dat de hand van de Heer mij de hand reikte toen ik in nood was. Moeder Teresa was in alle aspecten van haar leven een gulle uitdeler van goddelijke barmhartigheid, die zich voor iedereen beschikbaar stelde door haar welkom heten en verdedigen van menselijk leven. Ongeboren leven en leven dat aan hun lot wordt overgelaten. Ze zette zich in voor de verdediging van het leven en verkondigde onophoudelijk dat de ongeborene, de zwakste, de kleinste, de meest kwetsbare zijn. Ze boog zich voor hen die waren uitgeput, achtergelaten om te sterven aan de kant van de weg en zag in hen hun door God gegeven waardigheid. Ze liet haar stem horen voor de machten van deze wereld, zodat zij hun schuld zouden erkennen voor de misdaad, de misdaden van de armoede die zij gecreëerd hebben. Voor moeder Teresa was barmhartigheid het zout dat smaak gaf aan haar werk. Het was het licht dat scheen in de duisternis van de velen die geen tranen meer konden laten om hun armoede en lijden. Haar missie naar de stedelijke en existentiële periferieën blijft voor ons vandaag een welsprekend getuigenis van Gods nabijheid tot de allerarmste. Vandaag geef ik deze emblematische figuur van vrouwelijkheid en gewijd leven door aan de hele wereld van vrijwilligers. Mogen zij jullie model van heiligheid zijn? Ik denk dat we er misschien moeite mee hebben om haar heilige Teresa te noemen. Haar heiligheid is zo dichtbij, zo teder en zo vruchtbaar, dat we haar spontaan Moeder Teresa blijven noemen. Mogen deze onvermoeibare werker van barmhartigheid ons steeds meer helpen te begrijpen dat ons enige criterium voor actie belangeloze liefde is, vrij van elke ideologie en alle verplichtingen. Vrijelijk aangeboden aan iedereen, zonder onderscheid van taal, cultuur, ras of religie. Moeder Teresa zei graag: misschien spreek ik hun taal niet, maar ik kan wel glimlachen. Laten we haar glimlach in ons hart dragen en deze geven aan hen die we op onze reis ontmoeten, vooral aan hen die lijden. Op deze manier openen we mogelijkheden van vreugde en hoop voor onze vele broeders en zusters die ontmoedigd zijn en die begrip en tederheid nodig hebben. En dat was, beste luisteraars van Radio Maria, een fragment uit de homilie van Paus Franciscus tijdens de heiligverklaring van de heilige Moeder Teresa van Calcutta op zondag 4 september 2016, woorden die vandaag zeker nog van pas kunnen komen. Moeder Teresa sprak ook veel over het belang van gebed. Ik denk dat er één zin is dat vele mensen kennen: A family that prays together stays together. Een familie dat samen bidt, blijft samen. En ze zei ook vaak het belang om je kinderen te leren bidden. Wel, beste luisteraars, laten we gewoon even luisteren naar een fragment waar Moeder Teresa dit vertelt.
Where does this love begin? In our own family. In our own home. How does it begin? By praying together. Family that prays together stays together. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. Today, in the world, there's so much suffering because of that one, of prayer, of unity in the family. So today, when we are together, let us make one strong resolution that we will bring prayer in our family, that we will teach our children to pray and pray with them. And you will see the joy and the love and the peace that will come into your hearts. Because the fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Works of love are works of peace. That is why let us bring the tender love of God in our families.
En Moeder Teresa zei: laten we vandaag, en misschien kunnen we dat doen, beste luisteraars, vandaag een krachtige resolutie nemen. Bidden. Onze kinderen leren bidden en zelf plaatsmaken voor gebed in ons gezin. We gaan nu, beste luisteraars, 15 tips voor dagelijkse heiligheid, de nederigheidslijst van Moeder Teresa, overlopen. De heilige Moeder Teresa noemde nederigheid de moeder van alle deugden, door te zeggen: als je nederig bent, zal niets je raken, nog lof, nog schande, want je weet wat je bent. Als je de schuld krijgt, zul je niet ontmoedigd raken. Als ze je een heilige noemen, zul je jezelf niet op een voetstuk plaatsen. En als hoofd van de missionarissen van liefde hield Moeder Teresa een lijst bij van manieren om nederigheid te verwerven. En deze lijst, wel, die kan superhandig zijn in ons dagelijks leven. Er zijn 15 punten. Ik overloop ze even. Praat zo min mogelijk over jezelf. Houd je bezig met je eigen zaken en niet met die van anderen. Bemoei je niet met de zaken van anderen. Accepteer kleine irritaties met een goed humeur. Sta niet stil bij de fouten van anderen. Accepteer berispingen, zelfs als ze onterecht zijn. Geef toe aan de wil van anderen. Accepteer beledigingen en verwondingen. Minachting accepteren, vergeten en genegeerd worden. Wees hoffelijk en fijngevoelig, zelfs als je door iemand wordt geprovoceerd. Probeer niet bewonderd en geliefd te worden. Bescherm jezelf niet achter je eigen waardigheid. Geef toe in discussies, zelfs als je gelijk hebt. En als laatste, kies altijd de moeilijkere taak. En beste luisteraars, er is ook die mooie litanie van nederigheid. En ik stel voor dat we die nu samen bidden. Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, verhoor mij. Van het verlangen te worden geacht, verlos mij, Jezus. Van het verlangen te worden bemind, verlos mij, Jezus. Van het verlangen te worden geprezen, verlos mij, Jezus. Van het verlangen te worden geëerd, verlos mij, Jezus. Van het verlangen te worden voorgetrokken, verlos mij, Jezus. Van het verlangen te worden geraadpleegd, verlos mij, Jezus. Van het verlangen voor degelijke aangezien te worden, verlos mij, Jezus. Van de angst te worden vernederd, verlos mij, Jezus. Van de angst te worden geminacht, verlos mij, Jezus. Van de angst te worden belasterd, verlos mij, Jezus. Van de angst te worden vergeten, verlos mij, Jezus. Van de angst te worden bespot, verlos mij, Jezus. Van de angst te worden beledigd, verlos mij, Jezus. Van de angst te worden verdacht, verlos mij, Jezus. Dat mijn medemensen meer achting genieten dan ik, Jezus, geef mij de genade dit te wensen. Dat zij tot hun recht mogen komen, maar dat ik terzijde worden gesteld, geef mij de genade dit te wensen. Dat zij in de waardering van de wereld mogen groeien en ik achtergesteld worden, geef mij de genade dit te wensen. Dat zij geprezen en ik verwaarloosd word, geef mij de genade die te wensen. Dat zij in elke opzicht boven mij worden voorgetrokken, Jezus, geef mij de genade die te wensen. Amen. En beste luisteraars, er bestaat een mooi lied met dit gebed, met deze litanie van nederigheid, een Engelstalig lied. Het werd geschreven en wordt gezongen door Danielle Rose, Litany of Humility.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, soms wordt het leven van een gezin door een ongewilde gebeurtenis op zijn kop gezet en voor altijd veranderd. Het leidt geen twijfel dat vergeving nodig is, zelfs zonder iemand de schuld te geven. En we gaan luisteren naar de getuigenis van Elfrieden Siebenforger uit Oostenrijk, die ons hier meer over gaat vertellen vanuit haar eigen standpunt. Ze vertelt het volgende. Mijn man Armin, onze twee dochters Stefanie en Victoria en ik wonen in het Tiroler Unterland in Kramsach. Mijn man werkt als IT'er bij de firma Swarovski, terwijl Stefanie als ziekenverzorgster werkt in een sanatorium. Victoria wordt 4 dagen per week in een wat ze hier noemen Lebenshilfe werkstätten verzorgd. En ik heb mijn baan als verpleegster opgegeven om er volledig voor haar te zijn en voor de rest van het gezin en het huishouden te zorgen. Onze grote kinderwens ging in 1997 in vervulling. Dochter Stefanie werd geboren en 3,5 jaar later kwam Victoria. Ons geluk leek volmaakt. Toen Victoria 10 maanden oud was, had ze 3 dagen lang zeer hoge koorts en brachten we haar naar het ziekenhuis in Kufstein. Omdat haar toestand ernstig verslechterde, werd ze 1 dag later naar de intensive care, intensieve zorgen, van het ziekenhuis in Innsbruck overgebracht, waar een arts ons na korte tijd met koele routine meedeelde: Victoria's hersengolven zijn zo gering dat zij hoogstwaarschijnlijk de komende dagen zal sterven. Mocht ze blijven leven, dan zal ze zo zwaar gehandicapt zijn dat we onze vraag moeten stellen of zo'n leven nog wel het leven waard is. Het leek wel een nachtmerrie. Armin zorgde thuis voor Stefanie, terwijl ik urenlang bijna onophoudelijk aan het bed van de bewusteloze Victoria zat te bidden. Toen haar toestand stabiliseerde en ze haar ogen opendeed, staarde ze ons wezenloos aan en herkende ze ons niet meer. Ik huilde ontelbare tranen en toch voelde ik in mij een vrede die me grote kracht gaf. Toen een psycholoog me vroeg, hoe houd je het vol? Zei ik vind kracht in het gebed. Ook onze ouders, broers en zussen baden veel voor ons en ik ben ervan overtuigd dat dit ons heel veel heeft geholpen. Na bijna 6 weken mochten we naar huis met onze ondertussen zwaar gehandicapte dochter, die vanaf dat moment ook epileptische aanvallen kreeg. Zonder te weten wat de oorzaak was van haar ziekte en de daaruit voortkomende handicap. De dokter zei, jullie moeten maar goed voor haar zorgen en veel van haar houden, want ze zal hooguit 2 jaar oud worden. Het leven veranderde volledig. Armin kon zijn werktijden inkorten, zodat Stefanie, die ons met haar vrolijkheid veel vreugde schonk, niets tekort kwam. We vonden het belangrijk dat zij ondanks alles zo onbezorgd mogelijk kon opgroeien en dat we haar voldoende tijd en liefde gaven. Maar dat viel nog niet mee, want Victoria's verzorging kostte veel tijd en energie. Ze was erg ziek en stikte meermalen bijna in mijn armen. De maanden gingen voorbij. En toen Victoria haar 2e verjaardag overleefde, kregen we goede hoop dat zij toch een paar woordjes kon leren spreken en zelfs wat kon lopen, want tot onze blijdschap had ze moeizaam weer leren lachen en slikken. En in die tijd begonnen we naar oorzaken te zoeken. We kwamen in opstand tegen God en wilden erachter komen waarom hij dit alles had laten gebeuren. Vooral toen bleek dat vrijwel zeker een vaccinatie de oorzaak was van Victoria's huidige toestand en een overduidelijke, grove medische fout de situatie nog enorm had verergerd. En in het uur dat alles misging, had ik niet kunnen voorkomen dat ik van uitputting in slaap was gevallen. Lange tijd gaf ik mijzelf de schuld en slechts met moeite leerde ik mijzelf te vergeven. Wat hadden wij misdaan dat God ons met zo'n kruis strafte? Zulke gedachten gonsden door ons hoofd. Het leven ging door en we moesten leren de situatie te accepteren. Wanhopig ging ik naar de pastoor die Victoria had gedoopt. Hij was zeer aangedaan door haar lot, maar had geen antwoord op onze vraag: waarom staat God zulk lijden toe? Hij raadde me aan het Oud-testamentische boek Job te lezen, die geduldig zijn lijden aanvaarde. Dat deed ik, maar ik begreep er niet veel van. Pas 20 jaar later, na het herlezen van een uitleg van het boek Job, begreep ik dat het gaat om het standhouden in een onbegrijpelijke situatie, om ondanks je eigen onmacht en hulpeloosheid op God te blijven vertrouwen, hem elke dag om hulp en kracht te vragen en te geloven dat hij er altijd is en uiteindelijk alles goed maakt. We gaan er even tussenuit met wat muziek, beste luisteraars, en zo dadelijk lezen we de getuigenis van Elfriede verder.
Als de wereld lijkt te breken en de hoop lijkt uitgedoofd, klinkt uw stem die ons verzekert dat u doet wat u belooft. Grijp dan in waar mensen
ons meegaan.
Beste luisteraars, we gaan verder met het voorlezen van de getuigenis van Elfriede Siebenforger uit Oostenrijk. Ons vroegere gezinsleven was ons ontnomen. De tijd leek stil te staan. Al onze plannen voor de toekomst waren ineens niet meer uitvoerbaar en onbelangrijk. Meestal was een van ons op stap met Stefanie, de andere zorgde voor Victoria. Als echtgenoten hadden we nauwelijks tijd voor elkaar, of we waren gewoon te moe, wat een grote uitdaging voor ons huwelijk inhield. Er ontstonden vele diepe wonden en we kregen steeds vaker ruzie. Tot Stefanie op een dag tegen me zei: "Jullie maken alleen nog maar ruzie." Dat raakte me tot diep in mijn ziel. En we realiseerden ons dat het zo niet verder kon. In een boek over moeder Teresa had ik gelezen: een gezin dat samen bidt, blijft samen. Dus vroeg ik Armin of ook wij niet elke dag samen konden bidden. Hij stemde er onmiddellijk mee in en zo bidden we tot op de dag van vandaag samen. En we zullen dat blijven doen. Onze relatie verbeterde. Maar na verloop van tijd beseften we dat we elkaar alleen met behulp van de heilige biecht konden vergeven en daardoor de ander opnieuw in liefde konden ontmoeten. We beseften ook hoeveel mensen we moesten vergeven die ons pijn hadden gedaan. Zo was er bijvoorbeeld een kennis aan wie ik tijdens een wandeling met Victoria vertelde wat er was gebeurd, die zonder daarover na te denken zei: "Een dier kun je tenminste doodmaken, dan hoeft het niet zo te lijden." Ik was zo diep geschokt, gekwetst en boos. Hoe kon ze zoiets vreselijks zeggen? En tijdens de vele ziekenhuisverblijven waren er, naast vele meelevende en vriendelijke artsen, verpleegkundigen en verzorgers, helaas ook sommigen die geen enkele empathie toonden en ons diep kwetsten met hun ongevoelige manier van doen, omdat Victoria voor hen slechts een interessant geval was. Toen bijvoorbeeld Victoria weer eens met een longontsteking in het ziekenhuis lag, vroeg een arts, toen hij tijdens zijn ronde merkte dat ons kind ernstig gehandicapt was en niet kon spreken: "Wat kan Victoria eigenlijk?" Bijna alsof hij bedoelde: "Wat voor zin heeft zo'n bestaan eigenlijk?" Ik was woedend en kon niets terugzeggen van de pijn. Toen dezelfde vraag later nog eens werd gesteld, was ik beter voorbereid. Ik keek de dokter met een glimlach aan en zei: "Victoria kan glimlachen en ongelooflijk veel liefde geven." Daarop moest ook hij glimlachen en vanaf dat moment was hij veel aardiger voor haar. Natuurlijk heeft nooit iemand ons opzettelijk willen kwetsen en hebben wij ook iedereen vergeven. Maar bij iedere nieuwe ontmoeting vallen je deze kwetsende opmerkingen in. Het is steeds weer opnieuw vergeven, ook al wordt het geleidelijk aan gemakkelijker om begrip te hebben met de betrokkenen. Het is een strijd, een voortdurend heen en weer tussen het voelen van pijn en het willen vergeven. Het werd moeilijk toen Stefanie tiener werd en zei: "Waarom zouden we tot God bidden als het Victoria al die jaren niet heeft geholpen?" Inderdaad, was de handicap hetzelfde gebleven en waren de ziekenhuisopnames en de ernst van de ziekte alleen maar toegenomen. Verhalen over wonderen en genezingen voelden als een steek in het hart, want bij ons ging het in de plaats van beter eerder slechter. Toen de teleurstelling te groot werd, baden we niet langer voor Victoria's genezing, maar dat we elke dag zouden kunnen aanvaarden wat er op onze weg kwam en we daarbij het vertrouwen in Gods liefde en zorg niet zouden verliezen. En God zorgde daarvoor. Dankzij een gelukkig toeval leerden we zo'n 12 jaar geleden door een religieuze jongerenfestival in Koendel de familie van Maria kennen. Stefanie kwam na die eerste ontmoeting als herboren thuis. Ze had altijd veel van haar zus gehouden, maar van toen af leerde ze Victoria en haar handicap met de ogen van het geloof zien. We leerden door voordrachten en persoonlijke gesprekken eindelijk begrijpen dat lijden geen straf is van God. En wanneer Jezus ons lijden niet wegneemt, maar juist bij ons laat, Hij ons ook de kracht geeft het met liefde te dragen. Dan zal het voor ons juist een zegen zijn, zegt Elfriede. En als we het aan God opdragen, kan het zelfs anderen tot zegen zijn. Dat hadden we nooit eerder gehoord en het hielp ons enorm ons lot beter te aanvaarden en God te vergeven die het had toegelaten. Zo vond in ons gezin veel genezing plaats. Ons geloof verdiepte zich en we mogen nu de liefde en nabijheid van Jezus, vooral in moeilijke tijden, heel intens voelen. Inmiddels zijn er 22 jaar verstreken. En nog altijd zijn er moeilijke situaties waarin we beginnen te twijfelen of God het wel goed met ons voor heeft. Al vele jaren lang is de familie van Maria juist dan voor ons een bijzondere grote hulp. En we zijn zeer dankbaar voor deze geestelijke begeleiding, die voor ons zo belangrijk is en ons telkens weer kracht geeft. We kunnen ook niet genoeg danken voor de vele goede, liefdevolle mensen die ons steunen en voor ons bidden. Mijzelf hebben vrede gevonden met Victoria's beperking. Het geeft een onbeschrijfelijke vreugde als ze ons gelukzalig aankijkt met haar stralende glimlach. We hadden nooit gedacht dat de spreuk op haar geboortekaartje zo goed van toepassing zou zijn. Een baby kijkt je aan, uitdrukkingsloos, verbaasd. En dan, plots, beginnen de ogen te stralen en lacht hij. Een geschenk recht uit het hart, mooier en rijker dan al wat bestaan. En Elfriede zegt nog, ondanks alle verwondingen, de vele nachten zonder slaap en de uitputtende dagelijkse taken, zouden we geen enkele dag met Victoria willen missen. En zijn we God dankbaar voor al het goede dat eruit is voortgekomen.
Pleine nuit, il a ouvert la mer. Pourquoi trembler? Il est venu nous libérer. Chantez avec moi.
Ashira Adonai, Eran, Ashira Adonai, Eran, Ashira Adonai, Eran, Mira Morama, Baelim. Ashira Adonai, Eran, Ashira Adonai, Eran, Ashira Adonai, Eran, Mira Morama.
Enfant de lumière, vers un pays, une nouvelle terre. Nous voici libres, laissons nos peines, laissons nos chaînes.
En op dit vrolijk lied, beste luisteraars, zijn we aangekomen aan het einde van deze uitzending, waar we het veel hebben gehad over moeder Teresa natuurlijk. We gaan nog een Bijbelvers voor vandaag trekken uit ons mandje. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Ik zegen de Heer om zijn leiding. Zelfs des nachts vermaant hij mijn geweten. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 16, vers 7. Ik zegen de Heer om zijn leiding. Zelfs des nachts vermaant hij mijn geweten. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot de volgende keer.